Nou, de gelijkenis waar Jezus het over had, de gelijkenis over de talenten, dat is een geschiedenis of eigenlijk onderwijs wat we al vaker uitgebreid hebben behandeld. En heel kortweg gezegd is de strekking ervan, wat doen we met wat we van God hebben ontvangen? Logischerwijs denk je bij talenten aan talent of aan aanleg, natuurlijke gaven, zaken waar je goed in bent of waar je sterke punten liggen. En dat is op zich prima, een prima uitleg, want onze bekwaamheden, onze gaven hebben we aan God te danken. Dus we kunnen zeker de vraag stellen, hoe gaan we daarmee om? Hoe zetten wij die in? Maar Jezus had het in feite niet over talent of aanleg. Hij had het over geld toen hij deze gelijkenis vertelde. Dus je zou ook kunnen denken, het gaat erom hoe we met ons geld of ons bezit omgaan. En ook dat is een juiste uitleg. Eigenlijk moeten we de lijn dan ook verder doortrekken. Hoe gaan we om met alles wat we van God hebben ontvangen? Wat we aan Hem hebben te danken. Dus niet alleen je bekwaamheden of je geld of bezit, maar ook hoe gaan wij om met vergeving die we van God ontvangen? Of redding? Of genezing? Of gezondheid? Of bevrijding of andere gunstbewijzen en zegeningen die we van de Heer ontvangen. Wat is onze respons? En dat is ook het onderwerp van de preek van vandaag, respons. Nou, in het laatste Bijbelboek van de Bijbel, Openbaring, staan heel veel interessante dingen. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere Bijbelboeken. Maar in Openbaring staat heel veel over wat er gaat gebeuren. En als je dat boek goed bestudeert, dan hoeft het ons niet te verbazen dat het hier op aarde steeds slechter en erger begint te worden. Want de Bijbel heeft dat al ver van tevoren aangekondigd, dat de tijden zwaar zullen worden en heftig. Dus dat hoeft ons niet te verbazen. Maar wat het ons ook heel goed laat zien is dat we niet zozeer voor dit leven onze hoop op God vestigen, maar juist wat hierna gaat komen. Want God belooft ook in Openbaring dat er een nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen komen. En daar zal Hij zijn koninkrijk vestigen. Daar zal het geweldig zijn. En dat is wat Openbaring ons eigenlijk ook laat zien. Waar ons belangrijkste doel ligt. En het is logisch dat God er eigenlijk mee eindigt. Dat we de belangrijkste dingen nog even goed meekrijgen. En je ziet dat bijvoorbeeld ook in de dingen die Jezus zegt. Bijvoorbeeld in Openbaring 22 vers 12, daar zegt Jezus, zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ik zeg het nog een keertje, iets meer in mijn eigen woorden, maar Jezus zegt, zie, ik kom spoedig en ik heb loon bij mij om een ieder te belonen afhankelijk van hoe zij of hij heeft gewerkt. En misschien dat dit sommige mensen wat verrast. Dat Jezus het over werk heeft. Hoezo werken? We worden toch door genade behouden en niet door onze werken? Dan hoeven we toch ook niet speciaal iets meer te doen? Nou, het klopt dat wij niet door onze eigen werken gered kunnen worden. En het enige wat God van ons vraagt is geloof in Jezus, in zijn Zoon. En in het getuigenis wat de Bijbel ons over Jezus leert. Maar dat wil niet zeggen dat onze werken er niet toe doen. En alleen al deze uitspraak van Jezus maakt dat duidelijk. Want hij zegt dat er een beloning staat tegenover wat wij voor hem hebben gedaan. En dat is iets serieus. Het is niet voor niks dat Jezus dit op het einde nog even benadrukt. Onze werken zijn van belang. En laten we niet onszelf voor de gek houden door ons arglistig hart dat we denken, ja, ik hoef niet per se een beloning te hebben. Voor mij is het voldoende als ik bij Jezus ben, als ik voor eeuwig met hem mag zijn. Meer heb ik niet nodig. In dat geval kun je beter de gelijkenis van de talenten nog eens even goed gaan bestuderen. Want we zien daar dat degene die talent hebben ontvangen en ermee aan de slag gaan, die hun best doen om het goed te gebruiken en in te zetten, en wie dat ook lukt, zij krijgen en een goede beoordeling van Jezus zelf, maar ook nog eens een geweldige beloning. Maar degene die niks doet met wat hij van God heeft toevertrouwd gekregen, of gekregen, daar is het niet zo dat hij alleen maar een beloning misloopt, maar diegene mist het doel. Met diegene eindigt het niet zoals het de bedoeling is. Dus het is niet voor niks dat Jezus het over ons werk heeft. Want God verwacht goede werken van ons. Niet omdat we daardoor gered kunnen worden, maar juist als gevolg van het feit dat we door hem gered worden. Als een reactie op het goede wat we van hem hebben ontvangen. En over reacties gesproken, in Lucas 17, we gaan het niet opzoeken nu, want we gaan heel wat teksten straks behandelen. Maar in Lucas 17, vers 11 tot en met 19, staat iets heel aparts. Er zijn 10 melaatse mannen, ernstig ziek, met weinig hoop op genezing en daardoor ook weinig hoop op een betere toekomst. Maar die 10 mannen die komen bij Jezus als hij in hun dorp is. En ze vragen hem of hij medelijden met ze heeft. Of met andere woorden, Heere, wilt u ons genezen? En Jezus geeft hen opdracht dat ze naar de priester moeten gaan om zich aan de priester te tonen. En zodra ze dat doen, terwijl ze onderweg zijn, worden ze alle 10 gezond. En daarop keert een van hen terug naar Jezus om hem te bedanken. Een zeer bijzondere gebeurtenis. Dat die ene man terugkwam om Jezus te bedanken, dat is niet bijzonder. Dat is normaal, dat is logisch. Het is wel het minste wat je zou mogen verwachten, dankbaarheid voor wat de Heer voor je heeft gedaan. Nee, wat bijzonder was, waren die 9 die niet eens terugkwamen om Jezus te bedanken en om God eer te geven. Ondankbaarheid is echt een verkeerde houding. Dankbaarheid voor wat God en wat Jezus voor ons heeft gedaan en doen, is wel het minste wat je zou mogen verwachten. En ook Jezus is erover verbaasd. Hij zegt ook, waren ze niet alle 10 genezen? Dus ook voor Jezus is het niet begrijpelijk, hun reactie. Nou, we gaan nu naar een paar andere geschiedenissen kijken. En de eerste vinden we in het Oude Testament, in 2 Koningen hoofdstuk 5. En we gaan een paar teksten achter elkaar lezen. Het eerste stukje vinden we in 2 Koningen hoofdstuk 5. En wat eraan vooraf gaat is het volgende. De koning van Aram, eigenlijk een vijandelijke koning van Israël, die is zeer machtig. Hij heeft ook een heel groot leger. Maar een van zijn belangrijkste legeraanvoerders, Naaman, die is zeer ernstig ziek, ook hij had melaatsheid. En ze hebben van alles geprobeerd in dat land, al hun afgoden geraadpleegd en geofferd, maar niets kon hem helpen. En dan krijgt hij te horen dat er in Israël een profeet is, Elisa, die hem misschien wel zou kunnen genezen. En daarop gaat Naaman op weg naar Israël om die profeet te zoeken. En als hij hem vindt, dan stuurt Elisa zijn knecht vooruit en die zegt tegen Naaman, je moet je 7 keer onderdompelen in de rivier de Jordaan. En eerst wil Naaman dat niet doen. Hij voelt zich beledigd, hij is trots. Maar gelukkig heeft hij wel wat goede mensen om zich heen die hem aanmoedigen om toch maar te doen wat die profeet had gezegd. Want ze zeggen, als hij nou iets moeilijks had gevraagd, had u dat toch ook gedaan? Waarom doe je dan dit niet? En Naaman laat zich gelukkig overhalen. Hij laat zich 7 keer onderdompelen in de Jordaan. En hij is volledig verlost van zijn melaatsheid. Zijn huid is weer zo gaaf als dat van een jonge jongen. En we gaan lezen vanaf 2 Koningen 5, wat er daarna gebeurt, vanaf vers 15. Daarop keerde hij terug tot de man Gods, dus dat is Elisa. Hij zelf met zijn gehele gevolg en bij hem gekomen, gingen zij voor hem staan en zeiden, zie, nu weet ik dat er op de gehele aarde geen God is, behalve in Israël. Neem dan een geschenk aan van uw dienaar. Maar Elisa zeide, zo waar de Heere leeft, in wiens dienst ik sta, ik neem niets aan. En hoewel hij bij hem aandrong dat hij iets zou aannemen, bleef hij weigeren. Toen zeide Naaman, indien dan niet, laat aan uw knecht een last aarde geven, zoveel als een span muildieren kan dragen. Want uw knecht zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan aan de Heere. Maar mogen de Heere dit aan uw knecht vergeven. Wanneer mijn Heer in de tempel van Rimon komt om zich aldaar neer te buigen, terwijl hij op mijn arm leunt, zodat ik mij in de tempel van Rimon moet neerbuigen, als ik mij dan neerbuig in de tempel van Rimon, mogen de Heere deze zaak aan uw knecht vergeven. En Elisa zeide tot hem, ga in vrede. We gaan nu even door naar Marcus, hoofdstuk 3, of hoofdstuk 5. Ja, Marcus hoofdstuk 5. Ook daar treffen we een hele interessante geschiedenis aan. Het zijn niet alleen maar verhalen, het is echt gebeurd. En daar komt Jezus in een gebied waar een man is die zeer zwaar bezet is. Door boze en onreine geesten. Zo heftig dat hij niet normaal kan functioneren. Maar als Jezus deze man ontmoet en die onreine geesten bevel geeft om te verlaten, om deze man te verlaten, dan moeten ze wijken. En ze smeken Jezus dan, als ze dat lichaam van die man moeten verlaten, of ze dan de lichamen van een kudde zwijnen mogen benutten. En ja, Jezus geeft hen toestemming daartoe. En juist daardoor zien we dat het ook een echt probleem was. Die geesten waren echt aanwezig. Want nadat die man bevrijd is, functioneert hij weer helemaal goed. Maar die zwijnen waar de geesten zijn ingevaren, een kudde van meer dan 2000 stuks, die storten zich allemaal in de zee, in het meer daar, en komen om. Dus het was niet iets wat alleen tussen zijn oren zat van, het waren echte machten die aanwezig waren. En wij lezen in Marcus 5 vanaf vers 14. En dit gaat dus over de varkenshoeders. En die ze hoeden, namen de vlucht en berichten het in de stad en op het land. En de mensen gingen zien wat er gebeurd was. En zij kwamen bij Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. Hem die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. En die het hadden gezien, verhaalden hun hoe het met de bezetenen gegaan was en ook van de zwijnen. En zij drongen er bij Jezus op aan dat hij uit hun gebied weg zou gaan. En toen Jezus in het schip ging, smeekte de bezetenen hem dat hij bij hem mocht blijven. Doch Jezus stond het hem niet toe. Maar hij zeide tot hem, ga naar uw huis, tot uw uwen en bericht hun al wat de Heere in zijn ontferming u gedaan heeft. En hij ging weg en begon in Decapolis te verkondigen al wat Jezus hem gedaan had, en allen verwonderden zich. En dan gaan we nu nog naar de ene laatste tekst, dat is Lucas, hoofdstuk 19, ook een hele bekende geschiedenis. Lucas, hoofdstuk 19, en daar lees ik vanaf vers 5. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zeide tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Maar Zacchaeus ging staan en zeide tot de Heere, zie, de helft van mijn bezit, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zeide tot hem, heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. En de laatste geschiedenis die we bekijken is Marcus hoofdstuk 1. Drie versen. Marcus hoofdstuk 1, versen 29 tot en met 31. En terstond, uit de synagoge, gingen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed, en terstond spraken zij met Jezus over haar. En Jezus kwam naderbij, vatte haar hand en richtte haar op, en de koorts verliet haar en zij diende hem. Nou, vier aparte geschiedenissen. Maar wel allemaal geschiedenissen waarin we zien dat God of Jezus iets bijzonders voor iemand doet. En hoe diegene reageert. En al de reacties zijn heel mooi. Naaman wil niet langer de afgoden in zijn eigen land dienen. Hij wil niet meer voor hen buigen. Want die afgoden konden hem niet helpen. Die konden hem niet genezen. Maar de enige God, de God van Israël, die heeft hem genezen en die wil hij voortaan dienen. De man die van meer dan 2000 boze geest was bevrijd, die verlangt ernaar om bij Jezus te blijven, om hem te volgen. Maar Jezus zegt, nee, blijf jij hier en verkondig hier aan de mensen wat ik voor je heb gedaan. En dat doet de man. En uiteindelijk, als je later verder zou lezen, dan zie je dat ze terugkeren later, Jezus met zijn discipelen, naar die plaats. En dan willen de mensen niet meer dat Jezus vertrekt. Maar dan komen de mensen op hem af om ook genezing te ontvangen. Om ook zijn hulp te krijgen. Dus die man begon te evangeliseren. Die man begon te getuigen van wat God voor hem had gedaan. En ook bij Zacchaeus zie je zo duidelijk meteen het verschil. Als hij merkt dat hij door Jezus geliefd en geaccepteerd is. Dat verandert zijn hele stijl van leven. Vooral op het gebied van geld, ook een sterke factor in ons leven. Maar hij gaat alles in orde maken wat niet in orde was in zijn leven op dat gebied. Omdat hij die ontmoeting had met Jezus. En het laatste voorbeeld vind ik ook heel mooi met de schoonmoeder van Petrus. Het is zo kort dat je daar haast overheen leest. Maar Jezus geneest deze vrouw, hij verlost haar van koorts en meteen begint ze om te dienen. En dat zie je bij al deze gebeurtenissen. Er is meteen verandering. Er is meteen toewijding aan God. Het verlangen om zijn wil te doen, om mee te helpen aan zijn doelen en aan zijn plannen. En de vraag is, hoe is onze respons? Hoe reageren wij op wat God voor ons doet en heeft gedaan? Is onze reactie ook enthousiast, vurig? En zijn we inzetbaar? Of is onze reactie eerder lauw of koud? Nou, we weten dat God niks van lauwheid moet hebben. Omdat dat een anti-getuigenis is. Maar in dit geval is koud zijn, dus onverschillig of ondankbaar, ook geen goede reactie op wat God voor ons doet en heeft gedaan. De enige passende reactie is zoals deze mensen reageren. Met dankbaarheid en met toewijding en met overgave en inzet. En ik wil met u een belangrijk stuk onderwijs lezen uit Jacobus hoofdstuk 2. Jacobus hoofdstuk 2 en dan lezen we vanaf vers 14 tot en met 26. Jacobus schrijft naar het volgende. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel. En iemand uur zegt tot hen, gaat heen in vrede, houd u warm en eet goed. Zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien. Wat baat dit? Zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. Maar, zal iemand zeggen, gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof, zonder de werken. En ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Gij gelooft dat God één is? Daaraan doet gij wel. Maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt, is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken en dat dit geloof pas volkomen werd uit te werken en het schriftwoord werd vervuld dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. Gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. En is niet evenzo Rachab, de hoer, uit werken gerechtvaardigd toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heen gaan? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Jacobus gebruikt krachtige woorden om het allemaal heel duidelijk neer te zetten. Ja, God vraagt van ons alleen geloof in het werk dat Jezus heeft volbracht om onze redding mogelijk te maken. Alleen door geloof kunnen we zijn aanbod van verzoening en vrede verzilveren. Maar datzelfde geloof, daaruit moeten ook werken volgen. Anders, zo zegt Jacobus, is je geloof dood. En eigenlijk is dat geloof waar je niets aan hebt. En dit is niet alleen de overtuiging of de mening van Jacobus. Dit wordt ook door anderen ondersteund, zoals door Johannes de Doper en door Paulus. Johannes de Doper zegt bijvoorbeeld in Matthäus 3, vers 7 tot en met 8. Toen hij nu zag dat velen van de Farizeeën en Sadduceeën, dus dat waren twee groepen van streng gelovigen, religieuze mensen. Toen hij nu zag dat velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zei hij tot hen: adderige broed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Brengt dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. Johannes de Doper spreekt deze mensen heftig aan. Hij noemt ze adderige broed. En dat doet hij niet zomaar, want de doop waarmee hij doopte was een doop van bekering. En God wil niet dat wij schijnheilig zijn. En daar spreekt hij deze religieuze mensen op aan, maar ook ons in feite. Hij wil niet dat wij ons laten dopen, ons bekeren en er vervolgens niks gebeurt. Een echte bekering betekent altijd verandering. Vrucht, zoals Johannes de Doper het noemt. En vrucht, gerelateerd aan bekering, is precies hetzelfde als goede werken, gerelateerd aan geloof. En Paulus, die zegt dat ook. Luister maar wat hij zegt in Handelingen 26, vers 20. Daar zegt hij: maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem, en in het gehele Joodse land, en de heidenen verkondigd, dat ze zich met berouw tot God zouden bekeren en werken doen met hun berouw in overeenstemming. Dus ook Paulus heeft het over werken. En ook hij relateert dat aan berouw en aan bekering. Die dingen gaan samen. En de reden dat ik ook Paulus aanhaal is omdat mensen soms wel eens de neiging hebben om Paulus en Jacobus tegenover elkaar uit te spelen. Alsof die twee het niet met elkaar eens zijn en tegenstrijdige dingen beweren. Dan moet je wat er geschreven staat goed bestuderen. En dan kom je erachter dat zij het met elkaar eens zijn en elkaar niet tegenspreken. Maar het punt wat vaak wordt gemaakt is dat Jacobus het heeft over die werken. Dat je geloof werken moet hebben. En daar halen ze dan Paulus woorden bij uit Efeziërs 2 vers 8 en 9 waar hij schrijft: maar door genade ben je behouden, niet door werken. Uit het geloof en dat niet uit jezelf. Het is niet een verdienste, het is niet een prestatie. Het is een geschenk van God, het is genade van hem. Maar als we nou ietsje verder doorlezen, namelijk in vers 10, wat direct op vers 8 en 9 volgt, schrijft Paulus daar: want zijn maaksel zijn wij. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus ook hier zie je weer dat werken wel degelijk hun plaats hebben. Het is verbonden aan ons geloof, aan onze bekering, want dat moet een verandering teweeg brengen. Maar wij veranderen door wat God voor ons heeft gedaan. Door de redding die hij heeft gebracht en de zegeningen. Als het goed is, verandert dat ons om meer naar zijn wil te gaan leven. En om meer in zijn dienst te gaan leven. Want God en Jezus, zij verwachten dat. Ze verwachten verandering, ze verwachten vrucht of resultaat te zien. Ze verwachten respons van ons in de vorm van goede werken. Als reactie op het goede wat we van hem hebben ontvangen. En Paulus die heeft het erover dat we in die goede werken moeten wandelen. En daarmee bedoelt hij eigenlijk dat we een levensstijl op moeten nahouden die gekenmerkt wordt door goede werken. En goede werken, dat is doen wat God zegt. Dat is luisteren en toepassen wat hij ons leert. Als we zo handelen, dan brengen we goede werken voort. En dat maakt ons geschikt om arbeiders te zijn in zijn wijngaard. Als wij steeds meer gaan spreken en handelen in overeenstemming met zijn wil. Dan kan hij ons gebruiken. Dan kunnen we vrucht voortbrengen. En weet u, God, hij houdt van ons. Hij gunt ons het beste. En hij vindt het ook goed als we bij hem komen wanneer we het moeilijk hebben, wanneer we problemen hebben. Dan wil hij ons helpen, dan wil hij betrokken zijn. Maar God wil meer dan dat. Hij wil niet alleen een troubleshooter zijn. Iemand die moet opkomen dagen als we problemen hebben of moeilijke situaties, maar die daarna weer naar de achtergrond verdwijnt. God wil een echte relatie met ons opbouwen en onderhouden. En een echte relatie, daarin kan het niet van één kant komen. God kan niet de enige zender, de enige gever zijn in die partij. Met zijn liefde, met zijn goedheid, met zijn hulp. Maar ook van onze kant uit moet zijn liefde beantwoorden met onze liefde. En met onze dankbaarheid voor alles wat we van hem hebben ontvangen, wat hij voor ons doet. En ook met vertrouwen dat hij weet wat voor ons het beste is. Dus de vraag die wij hieruit voor onszelf moeten meenemen is: wat is mijn respons? Hoe reageer ik op wat God voor mij doet en heeft gedaan? En is dat wat hem toekomt? Is dat wat past? Heere God, Heer, dank u voor wie u bent, Heer. En dat u ontzettend veel van ons houdt, Heer. U heeft de hoogste prijs betaald om ons te kunnen redden, om ons uit onze problemen te kunnen helpen. Maar, Heer, u verlangt naar een relatie. Heer, u verlangt om op een goede manier met ons samen te kunnen leven, samen te kunnen werken. Heer, en open onze ogen voor al uw goedheid en al uw zegening in onze levens. Heer, maak ons opmerkzaam, zodat we niet onverschillig of ondankbaar zijn of blijven, maar dat we vervuld worden met blijdschap en dankbaarheid voor alles wat van u te danken hebben. Dat we onze zegeningen mogen tellen en dat we ons daarover mogen verheugen en verblijden, Heer. En dat we gaan reageren op een manier die u welgevallig is, waar u blij mee bent. Zodat u ook als u komt om ons tot u te nemen, dat u ons ook kunt belonen wat u ook graag wilt, Heer. U wilt ons zegenen. Maar help ons uw woorden serieus te nemen. Help ons om te veranderen en u te volgen. Heer, in Jezus' naam. Amen.